Goedemorgen in deze dienst van de Evangeliegemeente De Oase. Welkom allemaal. We beginnen met het aansteken van de paaskaars. John, wil jij dat voor mij doen? Ja, Evelien mag wel helpen als je opa kan helpen. Dankjewel. Het licht van de wereld, dat is Christus. En hij is bij ons alle dagen. We zijn niet alleen. Hij is bij ons. Ik wil u graag voorgaan in gebed. We danken u, Heer, dat u hier bent. U was hier eerst om ons te verwelkomen. En wij mogen hier zijn om naar uw woord te luisteren, om van u te zingen, om tot u te bidden, om elkaar te ontmoeten. Dank u wel voor deze gelegenheid. Zegen ons met elkaar. Open onze harten, onze oren, opdat we gericht mogen zijn op dat wat de Geest ons te zeggen heeft. Amen.
We gaan vandaag weer verder in het Evangelie van Johannes. En de titel van de preek is: Jezus is meer dan Johannes de Doper. Jezus is meer dan Johannes de Doper. Dan zal de schriftlezing zijn Johannes 3. De versen 22 tot 36 uit het NBV 21. En boven Johannes 3 vers 22 is in de NBV 21 een opschrift, het getuigenis van Johannes. Maar het getuigenis van Johannes is: Jezus is meer dan Johannes de Doper. Vandaar dat ik dit neem als titel. Johannes de Doper zijn we al tegengekomen in het eerste hoofdstuk. Hij was de voorloper, de stem. En hij was het ook die zei: zie het Lam Gods. En nu keert hij weer terug in beeld, zo zeggen. Roetekaat, wie zegt wat tegen wie in Johannes 3? Een vraag. Dan de schriftlezing, een vrij lange schriftlezing, maar ja, het is niet anders. Dan Jezus predikt en krijgt meer volgelingen dan Johannes de Doper. En er is oneenigheid tussen een Jood en leerlingen van Johannes de Doper over reiniging. Of misschien moet ik zeggen, tussen de leerlingen van Johannes de Doper en een Jood, over de reiniging. Johannes hoort hiervan en reageert. Johannes is niet jaloers, niet jaloers. En dan, Jezus is meer dan Johannes omdat, en dan zullen we zien waarin Jezus meer is dan Johannes de Doper. Maar eerst, wie zegt wat tegen wie in Johannes 3? Als we gaan naar het begin van Johannes 3, dan is Jezus in gesprek met een wetgeleerde, een farizeeër, Nicodemus. Maar we lezen nergens in de tekst dat hij weggaat. Hij is gewoon verdwenen. Hij stelt een paar vragen en dan zien we hem niet meer terug. Het is niet duidelijk of Jezus nog aan het woord is tegen Nicodemus in vers 14. En als we kijken naar de NBV 21... dan is daar een kleine inspringing om aan te geven van: hey, nu krijgen we een iets ander onderwerp. En ook in Johannes 3 vanaf vers 26 is Johannes de Doper in gesprek met zijn leerlingen. Maar is hij ook nog in het woord vanaf vers 31? Goed, we kunnen het goed vertalen in het Aramees. Maar of is dit een verdieping van de evangelist? Op zichzelf is het niet echt belangrijk, want in alle gevallen spreekt de tekst tot ons die het lezen. En het laat ons zien wie en wat Jezus is. En daarbij krijg je in het evangelie van Johannes herhaling en verdieping. Wat dat betreft, als we het evangelie van begin tot eind gelezen hebben, en we gaan terug naar het begin, dan zien we van: hey, wacht even, in het begin is al in het kort wat we door heel het evangelie te lezen hebben. Goed, dan de schriftlezing uit Johannes 3, de versen 22 tot 36 in de NBV 21. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en ze zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, oh ja, dat hebben we al gehad. Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij. Mijn vreugde is volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner. Hij die van boven komt, staat boven allen. Wie uit de hemel voortkomt, is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Let op, hij die van boven komt is Jezus. He? Iedere keer die alle heien hier zijn Jezus. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God en God schenkt de geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Johannes predikt en krijgt meer volgelingen dan Johannes de Doper. Ons tekst zegt dat Jezus naar Judea ging. En dan komt de vraag op van, hey, wacht even. Jezus was al in de streek Judea, want hij was in Jeruzalem in gesprek met Nicodemus. Dan zijn er twee mogelijkheden dat ons evangelieverhaal niet streeft naar volledigheid en Jezus is tussentijds nog naar Galilea geweest. Maar beter nog is te bedenken, Jeruzalem is een stad, de stad, en als zodanig is het weliswaar in de streek van Judea, maar hoort het er niet bij, is het niet het enige. Je zou het kunnen vergelijken met Utrecht. Als we zeggen we gaan naar Utrecht, dan zijn er twee mogelijkheden, ja misschien niet in Zeist, want we hebben de stad Utrecht en we hebben de provincie Utrecht. Dus zullen we niet zo gauw zeggen, als we in Utrecht zijn, ik ga naar de provincie Utrecht, maar in Jeruzalem kan dat wel, want Jeruzalem is een stad op zichzelf, het is een priestelijke stad. Dus als je vanuit Jeruzalem de poort uitgaat, dan ga je naar Judea. In ieder geval, in een waterrijk gebied worden mensen gedoopt. En Johannes is nog niet gevangen genomen. Waar precies Johannes was, is onduidelijk, want die plaatsen kunnen we niet goed identificeren. Maar in ieder geval, Jezus krijgt meer volgelingen dan Johannes. Een andere evangelie zegt dat Jezus niet persoonlijk doopte, maar zijn leerlingen. Hoe dat zij? En toen kwam er oneenigheid tussen een Jood en leerlingen van Johannes over reiniging. Een Jood gaat in discussie over reinigingsrituelen. Nu is reiniging heel belangrijk in het Jodendom. En als wij denken aan reinheid, dan denken we aan schoon zijn. Hè? Dat kwam op. En schoon zijn heeft ook te maken met hygiëne. Je was je handen na de wc, je was je handen voor het eten, enzovoort, enzovoort. Een kok die aan kip zit, wast ook zijn handen, heel goed natuurlijk. Want ja, wij denken dan aan besmetting en al dergelijke dingen. Dat was in het Jodendom anders. Onreinheid is wat je scheidt van God. Want dan beledig je God als je onrein in zijn tegenwoordigheid komt. Wat rein is, kan aan God geofferd worden. En wat onrein is, niet. En als het aan God geofferd wordt, is het heilig. Dus ja, reinheid staat tegenover onreinheid. En onreinheid staat voor de dood. Dus het is heel belangrijk dat je de dingen goed doet. En Johannes die zegt van ja, je moet je eenmaal laten dopen en je leven verbeteren. Maar ja, de fariseeën wasten hun handen zo vaak als ze van de stad binnenkwamen. En dat, ja, anders dan was het ook mis. Nu, daar kwam oneenigheid over. En dan is er ook nog een vraag van ja, hoe goed is Johannes wel met zijn bediening? Want Jezus, hij heeft Jezus aangewezen en Jezus opereert zelfstandig en meer mensen gaan naar hem toe. Nu, Johannes hoort en reageert. Hij hoort dat Jezus meer volgelingen krijgt. En hij aanvaardt dat dit goed is, juist is, passend is. En wat dat betreft is het net als een groot pianomeester die een leerling heeft die nog beter is. Nou, dat is toch prachtig? Ik bedoel, als je iemand kunt onderwijzen en die doet het nog beter, nou, dan is dat een grote vreugde. Nee, zegt Johannes, ik ben niet de beloofde Messias. Ik ben als de vriend van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom is niet de bruidegom. Er zijn dus verschillen. Nu, hoe het precies was met vrienden van bruidegommen, of de twee waren of niet, ook niet zo belangrijk. In de Engelse traditie heb je de best man, de beste man. En die heeft een draagt de ring aan. Maar dat gaat terug op een traditie dat adellijke jongelui, de oudste zoon kreeg alles en de jongste zonen niet. Dus die jonge adellijke zonen waren op de loer voor een adellijke dame met een erfenis. Maar ouders van adellijke dames met erfenissen waren niet zo gesteld op adellijke jongens zonder erfenis, zoals je begrijpt. Dat liep wel eens uit op een schaking, een ontvoering, met medestemming, hopelijk met instemming van de dame. En in dat geval had je rugdekking nodig. En de best man was dan een goede vriend die goed met een degen overweg kon om je aftocht te dekken. Ja, de best man. Maar ook Johannes die had geen degen, was ook niet nodig. Hij is de vriend van de bruidegom. Hij heeft Jezus als bruidegom geïntroduceerd. En Jezus is de bruidegom. En Jezus is bezig zijn bruid te vergaderen. Want zijn volk, de mensen die hem volgen, die zijn zijn bruid. Zij horen bij hem. En dan is Johannes blij. Ondertussen hoort Johannes bij het Jodendom. Hij hoort bij de voorbereiding. Hij hoort bij de belofte. Hij is zelf niet de vervulling. Hij zegt, zie het Lam Gods. Maar hij is zelf niet het Lam Gods. En dus kan hij zeggen van ja, hij moet meer worden en ik minder. Goed, en hij kan en is ook blij, ook al is zijn taak volbracht. Nu, wat me opvalt is, Johannes is niet jaloers. Ja, jaloezie is een merkwaardig iets. En soms zijn mensen tevreden totdat ze zien dat een ander meer verdient, beter auto heeft. Vooral mannen hebben dat, geloof ik, met auto's. Brom, brom, brom. Ik heb begrepen dat, was een leuk boekje, het wijst erop hoe de inbreng van vrouwen genegeerd is geweest in de techniek. Toen de benzinemotor ontwikkeld werd, werd tegelijkertijd de elektrische motor ontwikkeld. En die kon het net zo goed doen. Maar mannen hadden liever de brom brom van een benzinemotor dan de bzz van een elektrische motor. Bedoel. En daar kan ik wel wat in komen. Lang geleden, niet zo lang geleden, waren we in Italië. En kennelijk samenvallend met een reunie of samenkomst van motorrijders op de Harley Davidson motoren. Dit waren geen hooligans of boeven, heel beschaafd, heel vriendelijke mensen op die Harley Davidson. En de Harley Davidson heeft een hele bekende brrrr. Als je die eenmaal gehoord hebt, dan weet je hoe die klinkt. En daarvoor koop je ook zo'n Harley Davidson motor. Dus de hele stad was vol van die brrrr. Ja, en dan denk ik, klinkt mooi. En als je dan een elektrische motor hebt en je hoort niets, dat is toch niet helemaal hetzelfde. Maar hoe het ook zij, je kunt jaloers zijn omdat een ander het beter is of beter heeft. Afgunst is menselijk, maar niet goed. Want het vergiftigt je leven en het brengt je af van het goede dat je hebt. En natuurlijk mag je wel trachten te verbeteren als je merkt in je baan dat een ander meer verdient en jij minder. Kun je met je baas erover praten. Dat kan prima. Ik bedoel, en je kunt ook stappen nemen naar een andere baan. Dat is ook prima. Maar bij alles wat je doet kun je ook afvragen van wacht even, waarom doe ik dit? Doe ik dit om gezien te worden? Zodat mensen denken van kijk, die is nu belangrijk. Kijk, in de tijd van Johannes, je kunt nauwelijks spreken van klasseonderscheid, want bijna iedereen was arm. Het was zeer arm en heel weinig mensen waren heel rijk. Maar er waren wel standenverschillen, absoluut. Je afkomst bepaalde je stand. En wat dat betreft zat Johannes wel goed, want hij stamde af van de priestelijke familie. Dus dan heb je status. En hij was door God geroepen als profeet. Ja, dat is ook niet niets. Dus hij kon denken en zeggen van wacht even, wat is dat nu met deze Jezus? Ik heb hem toch in het zadel geholpen. Ik heb hem aangewezen. En nu kijken de mensen me niet meer aan. Hij had jaloers kunnen worden. Maar dat deed hij niet, dat was hij niet. Hij was blij. Blij voor het succes van die ander. Blij dat het anderen goed gaat. En wat dat betreft zijn Gods wegen merkwaardig. Ik heb het vaker verteld, maar een tijd geleden, ik zal niet zeggen lang geleden, want anders zeg je van hoe lang geleden, ben ik in Amerika geweest. Ja, dat kostte mij niets overigens. En toen bezochten we een plekje, het heette Buffalo, aan de grote meren. En daar bezochten we een Assemblies of God Church, een Pinkstergemeente. En die gemeente vertelde dat ze heel lang baden voor een opwekking. Heer, stort uw geest uit. En op een gegeven ogenblik hoorde God hun gebed. En de geest viel, maar die niet helemaal goed gemikt, want het viel op een katholieke seminarium, op Rooms-katholieke priesterstudenten, die in tongen gingen bidden. Ja, dit was niet helemaal de bedoeling. Zijn ze ook wel tegen God. Ik bedoel, helemaal goed mikken, dat heeft u toch niet gedaan. Maar goed, deze priesterstudenten die kwamen dus naar de Assemblies of God van, nou ja, bedoel, de geest is gevallen, maar wat gebeurt hier? Kun je ons wat op weg helpen? En na verloop van tijd zagen ze toch in van, ja, wacht even, Gods wegen zijn onnavolgbaar en hij doet wat de geest waait waarheen hij wil. En dan hoeft hij zich niet te houden aan onze vooringenomenheden. Goed, laten we oppassen voor jaloersheid en blij zijn als het een ander goed gaat. En dan voor de rest kunt het aan God overlaten. En nu, Jezus is meer dan Johannes. En dat vinden we in de tekst. Hij is het die van boven komt. En dan gebruikt, dan staat in de tekst hetzelfde woord, anoten, als wederom geboren, van boven gekomen. Wat wij nodig hebben, een geboorte dat opnieuw is vanuit de hemel, dat had Jezus van zichzelf. Hij kwam van boven. Johannes is aards. Ja, is niet anders. Jezus komt uit de hemel en staat boven allen. En Jezus getuigt voor wat hij gezien en gehoord heeft. Dus wat Jezus zegt, dat kunnen we weten. En toch wat zijn getuigenis niet aanvaard. Maar dat wisten we al, want dat stond al in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben zijn woord niet aanvaard, zijn getuigenis. Maar wie hem aanvaard hebben, wie in zijn naam geloven, die heeft hij gezag gegeven om kinderen Gods te worden. En waarom, als Jezus getuigenis aanvaard wordt, dan bevestigt dat Gods betrouwbaarheid. God houdt zijn beloften, ondanks de ontrouw en falen van mensen. Ja. En ik zal geen voorbeeld geven van falende mensen, want ik zie er steeds meer van en ik heb nog steeds minder vertrouwen in mensen. Goed. Maar goed, God heeft ook de geest, de Heilige Geest, overvloedig aan de Zoon gegeven. En dus kan de Zoon die ook doorgeven. De Zoon heeft ook alle macht gekregen. Dat heeft hij nog steeds. Hij zit aan de rechterhand van God, totdat zijn laatste vijanden onder zijn voeten zijn. En wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Het leven dat van God komt. Het leven waaraan geen einde komt. En dat ook een kwaliteit heeft. Het leven dat God kent. En daardoor ook weet van, ja, dit leven is goed en mooi. We mogen genieten van heel veel dingen. Kleinkinderen bijvoorbeeld. En goed eten. De zon die opgaat. De vogels die fluiten, als ze fluiten. Een ijsbaan, als je van ijsschaatsen houdt. Je mag van alles genieten wat ontwaardert uit Gods hand. Maar ook als het minder wordt, als onze gezondheid afneemt, dan is nog steeds God voor ons. En een belangrijk punt is, geloven is ook gehoorzamen. Het is niet een kwestie van ik geloof het en dan draai ik om en doe ik wat ik zelf wil. Nee, gehoorzamen betekent ook dat we doen wat hij wil, hoe hij wil. Dat wij worden zoals Jezus. En dat kan ook betekenen dat we van gedachten op bepaalde punten veranderen. We krijgen nieuwe kennis, nieuwe inzichten. We komen erachter van, hé, wacht even, dat klopte maar niet. Wat dat betreft, de hele mensheid is bezig met een leerproces. We weten nu steeds meer wat we doen tegen de natuur, met wat we aan CO2, stikstof eruit gooien, ja, daar komen we dus achter. En dat betekent dat we dus dingen moeten veranderen. En dan soms moeten wij veranderen, omdat onze voorouders dat niet wisten en ook niet deden. Ja, dat is aan het leven, hoort erbij. Dus, Jezus is meer dan Johannes. En wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. En geloven is ook gehoorzaamheid. Maar pas dan ook nog steeds op voor jaloezie. Want ja, ook als je ziet dat een andere geestelijker lijkt, dan moet je die andere ook aan de Heer overlaten. of als een ander lijkt minder geestelijk te zijn, die moeten we ook aan de Heer overlaten, want God gaat zijn weg met een ieder. Vader, dank u wel voor het getuigenis van Johannes. En uiteindelijk heeft hij zijn leven gegeven voor die getuigenis. Maar we danken u dat door zijn getuigenis wij ook mogen geloven, mogen volgen onze Heer Jezus in goede en kwade dagen. En dan ook als we naar deze week kijken, we denken aan dingen die we moeten doen, kunnen doen, mogen doen. Geef kracht om te doen en te dragen en wijsheid in beslissingen. En geef ook uitkomst voor ons land als het gaat om een regering. En we zien op dat wat u doet. En zo bidden we ook voor de oorlogsgebieden waar zoveel burgers lijden en doodsgevaar hebben. Heer, geef ook daar uitkomst dat de wapenstilstanden en vrede weer mogelijk mag worden. En zo prijs uw naam, want u bent goed. We danken u dan bovenal voor Jezus, onze Heer. Amen. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bruidsgemeente, u mag heen gaan in vrede en vol vreugde, want God geeft zijn zegen aan u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.